Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen van Psalm 22, en daarvan het derde vers. Wij noemden u Psalm 22... en daarvan het derde vers. Doen wij belijdenis van ons algemene ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 15 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemden u zondag 15 en zingen daarna het vierde vers van Psalm 40. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis, nog eer toen zeide ik zie, ik kom, o Heere. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus, vraag 37. Wat verstaat gij onder het woordeke geleden? Antwoord dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste, en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Vraag 38, waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Antwoord, omdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Vraag 39, heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? Antwoord ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Amen. De eerste schriftlezing vindt u in Markus 6, de versen 14 tot en met 20. Wij noemden u Markus 6, vers 14 tot en met 20. Markus 6 vanaf vers 14, en de koning Herodes hoorde het, want zijn naam was openbaar geworden. En zeide, Johannes die daar doopte, is van de doden opgewekt en daarom werken die krachten in hem. Anderen zeiden, hij is Elia. En anderen zeiden, hij is een profeet of als een van de profeten, maar als het Herodes hoorde, zei hij, deze is Johannes, die ik onthoofd heb. Die is van de doden opgewekt. Want dezelfde Herodes, enige uitgezonden hebbende, had Johannes gevangen genomen en hem in de gevangenis gebonden uit oorzaak van Herodias, de huisvrouw van zijn broeder Filippus, omdat hij haar getrouwd had. Want Johannes zei tot Herodes, het is u niet geoorloofd de huisvrouw van uw broeder te hebben. En Herodias legde op hem toe en wilde hem doden en kon niet, want Herodes vreesde Johannes, wetende dat hij een rechtvaardig en heilig man was en hield hem in waarde. En als hij hem hoorde, deed hij vele dingen en hoorde hem gaarne. De tweede lezing vindt u in Lucas 23, de versen 1 tot en met 12. Lucas 23, vers 1 tot en met 12. En de hele menigte van hen stond op en leidden hem tot Pilatus en zij begonnen hem te beschuldigen, zeggende, Wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert en verbiedt de keizer schattingen te geven, zeggende dat hij zelf Christus de koning is. En Pilatus vroeg hem, zeggende, zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde hem en zei, gij zegt het. En Pilatus zei tot de overpriesters en de scharen, ik vind geen schuld in deze mens. En ze hielden te sterker aan, zeggende, hij beroert het volk, lerende door geheel Judea, begonnen hebbende van Galilea tot hiertoe. Als nu Pilatus van Galilea hoorde, vroeg hij of die mens een Galileër was. En verstaande dat hij uit het gebied van Herodes was, zond hij hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd, want hij was van overlange begeerig geweest hem te zien, omdat hij veel van hem hoorde en hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden. En hij vroeg hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftig. En Herodes met zijn krijgslieden hem veracht en bespot hebbende, deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkaar, want zij waren tevoren in vijandschap tegen de ander. Amen. Tot zover de beide schriftlezingen. De tekstwoorden vindt u in dit laatste gedeelte dat we hebben gelezen, Lucas 23, de versen 8 tot en met 12. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd, want hij was van overlang begeerig geweest hem te zien, omdat hij veel van hem hoorde en hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden, en hij vroeg hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftig. En Herodes met zijn krijgslieden hem veracht en bespot hebbende, deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weer tot Pilatus. En op dezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkaar, want ze waren tevoren in vijandschap tegen de ander. Tot zover bidden wij samen de Heere om zijn zegen. Heere, we hebben u zo onmisbaar nodig. Als u ons samenbrengt als uw gemeente in uw huis en de schriften geopend werden en wij hoorden van u, o Heere Jezus Christus, wien te kennen toch het eeuwige leven is, en buiten wie geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Wat is het nodig dat wij tot geloof komen, Heer Jezus Christus, en waar wij u mogen kennen, mogen opwassen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. O dierbare Heiland, wil u zelf openbaren vanmiddag. O dat onze ogen op u geslagen mogen zijn. En waar onze hoofden niet op u gericht zijn, mag het vanmiddag zo gaan. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet mij uw gunst aanschouwen. Gods vriendelijk aangezicht te zien in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. O immers, u hebt al uw gramschap en toorn over onze zonden op hem afgewenteld. Jesaja heeft ervan getuigd, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. En als dit evangelie ons dan zo nabij gebracht wordt, wee ons er dan, als wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Heere, geef dat we met alle liefde, met alle ernst, deze boodschap vanmiddag mogen verkondigen. Oh, wat zou het heerlijk zijn als we niemand anders zouden zien dan Jezus alleen. Heere, ontferm u dan over ons. Schenk ons de hulp van uw geest, dat die ons leidt. Ook de gemeente die met ons verbonden is thuis, wil ze thuis uw zegen schenken. Dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Laat alles met orde en stichting geschieden. Wil uw grote en heerlijke naam groot maken onder ons. Tot zegen van ons persoonlijk leven. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, de kerkraad deelt u het volgende mede. Zondag 28 februari hoopt om 2:30 voor u voor te gaan, dominee M. Baan uit Veenendaal. Volgende week zal er ook een avonddienst zijn om 7:00, waarin dominee M. Aangeenbrug uit Apeldoorn hoopt voor te gaan. Wij herinneren u aan de volgende activiteiten. Morgenavond, in de voorjaarsvakantie, zijn de catechisaties op de gewone tijden. Morgenavond is de gebedskring bij familie Bron in Geldermalsen. Woensdag 24 februari is er jongerengebedskring bij familie Stam in Meteren. En donderdag 25 februari is de toerustingsavond in de Belder. Dit zo de Heere wil en wij leven. Er zijn nu 3 collecten. De eerste collecte is de diaconale collecte. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Van harte aanbevolen. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 21. En we zingen daarvan de versen 7, 11 en 13. Wij noemen nu Psalm 21, vers 7. De koning rust op uw trouw, o eeuwig opperwezen. Het 11e vers, want tegen u heeft dit geslacht een godloos kwaad besloten. En tenslotte het 13e vers, verhoog, o Heer, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen. Het zijn de versen 7, 11 en 13 van Psalm 21. Gemeente, eindelijk is het dan zover, koning Herodes, die al zo lange tijd ernaar verlangde om Jezus te zien. Eindelijk gaat zijn lang gekoesterde wens in vervulling. En hij krijgt het zomaar in de schoot geworpen. Hij is in verband met het te vieren Pascha in Jeruzalem. En zijn politieke tegenstander Pilatus, die stuurt vanuit het rechthuis Jezus naar Herodes. Omdat hij tijdens het verhoor van Jezus had gehoord dat Jezus een Galileër was, afkomstig uit de provincie Galilea. En dit kwam Pilatus op dat moment buitengewoon goed uit, want hij wist geen raad met Jezus. Jezus werd beschuldigd, maar die beschuldigingen, die omvatten feitelijk niets waarom hij zei, ik vind geen schuld in deze mens. En dan hoort hij dat hij uit Galilea komt. Dan stuur ik hem toch naar Herodes, de koning van Galilea, want die is net in Jeruzalem. Wat een bijzonder verloop is dat eigenlijk, niet waar? Pilatus is blij dat hij van Jezus af kan. En Herodes, we hebben in onze tekstwoorden gelezen, is blij dat hij Jezus eindelijk te zien krijgt. En dat verlangen om Jezus te zien, dat was niet van vandaag of gisteren. Want wij lezen er al van in Lucas 9, en dan ga ik het vers lezen. En Herodes de viervorst. Dat wil zeggen dat hij het vierde deel van het koninkrijk van zijn vader regeerde. Zijn vader was de beruchte Herodes de Grote. Dat was de man van de kindermoord, die dus leefde toen Jezus geboren werd en de dood van Jezus wilde. En toen dat niet slaagde, de kinderen in Bethlehem liet uitmoorden, die nog geen 2 jaar oud waren. Nou, deze man had slechts een vierde gedeelte van dat koninkrijk gekregen, waaronder dus Galilea. Nou, deze man, die hoorde al de dingen die door Jezus geschieden, en staat er dan, was twijfelmoedig, omdat van sommigen gezegd werd dat Johannes, en daar wordt Johannes de Doper mee bedoeld, van de doden opgewekt was. En Herodes zei, Johannes heb ik onthoofd. Wie is nu deze van wie ik zulke dingen hoor? En hij zocht hem te zien. We merken natuurlijk met elkaar wel dat Johannes de Doper nog steeds leefde bij Herodes. Hij realiseerde zich heel goed dat hij hem vermoord had. U moet weten, u kent de geschiedenis natuurlijk wel, Herodes die was getrouwd, maar had zijn eigen vrouw weggestuurd en had Herodias de vrouw van zijn broer Filippus afgepakt. En dat had Johannes de Doper hem onomwonden gezegd. Het is u niet geoorloofd om haar te hebben. Dit tot grote ergernis, vooral van Herodias. Maar Herodes die wenste niet met zijn zondige leven te breken. Integendeel, hij wilde van die waarschuwingen af, van die publieke waarschuwingen. En dan laat hij Johannes de Doper arresteren. En in de gevangenis zetten. En wat blijkt nou? Dat hij regelmatig met Johannes sprak. Hij hoorde hem, ze hebben gelezen vanuit Markus 6, gaarne. Hij hoorde hem graag en hij vreesde hem, dat wil zeggen hij had respect voor hem, omdat hij een rechtvaardig en heilig man was, zo lezen. Kennelijk heeft dus Johannes de Doper ook het evangelie aan hem verkondigd. En er staat er nog bij en het deed vele dingen, dat wil zeggen dat er een hoop dingen waren waarin hij zich liet gezeggen door Johannes de Doper. Johannes wees hem op de zonde, maar Johannes heeft hem ongetwijfeld ook gewezen op het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat was immers zijn roeping. Hij was de voorloper geweest van Jezus. Hij was zelf, zo heeft hij getuigd, de Christus niet. Maar die na mij komt is meerder dan ik, wiens ik niet waardig ben zijn schoenriem te ontbinden. Deze zal u met de Heilige Geest dopen. Ongetwijfeld heeft hij hem op Jezus gewezen. Hij hoorde hem gaarne, had respect voor hem. Dat heeft natuurlijk ook ons heel wat te zeggen. Je kunt, zo blijkt dus uit het leven van Johannes, onder de indruk geraken van de prediking. En je kunt respect hebben voor de dienstknechten van de Heer Jezus. En toch ten diepste geen geloof hechten aan de woorden die tot ons gesproken worden. En waar wij de woorden aangaande de Heer Jezus Christus niet geloven, daar verwerpen wij het getuigenis van die getrouwe getuige, want zo noemt hij zichzelf in het boek Openbaring. Ik ben de getrouwe getuige. Daar verwerpen wij dat getuigenis van die oprechte getuige. In ongeloof. Wat is dat een vreselijke realiteit. En wees eerlijk voor uzelf. Hoe wordt dat woord nou ontvangen? Misschien ook wel eens indrukken gehad, zoals we dat dan zeggen. En misschien je wel ernstig voorgenomen om het allemaal anders te gaan doen. Nou, dat deed Johannes ook. Of Herodes ook. Hij deed veel dingen. Maar wij moeten leren dat wij onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat is een ontzaglijke realiteit. Maar waar dat besef gemist wordt, waar die boodschap in ongeloof wordt verworpen, daar zal nooit, maar dan ook nooit, de noodzaak tot de kennis van de Heer Jezus Christus ook maar enige gestalte in u en mij aannemen. En daarom, wij prediken u Christus als degene die gekomen is niet om rechtvaardigen, maar zondaar tot geloof en bekering te roepen. Om op te zoeken in die volstrekte situatie van verlorenheid waarin wij onszelf gebracht hebben. Maar dat is nou juist het evangelie. Want als de Heere van u iets zou vragen dat tot uw zaligheid noodzakelijk was, dan zou het dus eeuwig onmogelijk zijn. Zonder mij kunt gij niets doen. En u moet eens kijken wat hij nu doet. Hij spreekt tot ons. Daarin komt die directe bemoeienis van Christus in u en jou en mijn leven openbaar. En waartoe spreken wij met elkaar? Opdat we elkaar kunnen verstaan. Opdat we zouden horen wat we elkaar te zeggen hebben. En nou is hij de eerste die tot ons spreekt. En dan zegt hij tot u dat hij geen lust heeft in uw dood, maar in uw bekering en in uw leven. O, en nou geven de Heilige Geest dat de antennes van ons hart gericht worden op dit getuigenis. U zult misschien ook wel eens een slechte verbinding hebben met uw laptop ergens. Dan zoekt u een plekje waar het beter gaat. Opdat die best mogelijke ontvangst maar tot stand zou komen. O, zo zou ik vanmiddag willen vragen. Probeer nu die antenne te richten naar het getuigenis dat naar u en naar jou uitgaat. Opdat er niks gemist zal worden van dat wat God bij monden van zijn dienaren tot ons te zeggen heeft. Herodes is wat, hè, als iemand graag hoort. En je laat zelfs veel dingen op hem. En je hebt respect voor hem. dat tenslotte toch zo ver komt dat je zo iemand laat onthoofden. Daar had zijn vrouw alles mee van doen. Ik moet zeggen, zijn concubine, zijn maîtresse. Het was zijn vrouw niet. Hij viert zijn verjaardagspartijtje. En hij heeft vele genodigden. Er is genoeg gedronken. En tenslotte heeft hij te veel gedronken. En dan, in grootspraak en dronkenmanspraat, zegt hij tegen de dochter van Herodias, zijn vrouw, dat ze, toen ze zo prachtig gedanst had voor het gezelschap, om dan maar wat te begeren van hem, wat ze ook maar wil. En dat kind, dat gaat naar de moeder en die zegt, nou maar, zeg het maar, wat moet ik zeggen, het hoofd van Johannes de Doper. En daar komt dat kind mee terug. Ja, dan kan hij niet meer. Dan kan hij niet meer. Hij heeft dat nou eenmaal gezegd. Dan verliest hij zijn gezicht. Het is dus pure hoogmoed geweest. Om de hoogmoed van deze dronken koning moet het hoofd van Johannes de Doper er af. En zo gebeurt het ook. De kinderen kennen die geschiedenis allemaal. Dat is achter de rug. Maar na verloop van tijd, dan dringen er geruchten door in het paleis van Herodes, dat er een groot profeet is opgestaan, die grote dingen doet. En dan komt er een geweldige brok onrust in het hart van Herodes. En dan zegt hij dit tot zichzelf, en ik citeer nu uit de schrift, Johannes is uit de doden opgestaan en daarom werken die krachten in hem. En Lucas, die zegt dat hij twijfelmoedig was. Ik las ergens dat hij gespleten werd in zijn innerlijk. En daarom, als Herodes al die dingen hoort over het optreden van Jezus, dan lijkt het alsof de gesprekken die hij voerde met Johannes weer terugkomen. Je merkt dat ook vandaag de dag nog steeds. Mensen die van huis uit een godsdienstige opvoeding gehad hebben. En dan overal afscheid van nemen op een gegeven moment. Zoals wij dat dan zeggen. En niks meer van willen weten. Maar dan, ja dan bij gelegenheid van een begrafenis of van een trouwerij. Komen ze toch weer in de kerk. En wonen ze een rouwdienst bij of een huwelijksdienst. En dan kan het zo zijn dat het verleden wordt herbeleefd. Woorden die ze dachten al lang vergeten te zijn, die krijgen ze weer terug. En het geweten gaat spreken. En voor sommigen genoeg om weer terug te keren door Gods genade. U herkent ze misschien ook nog wel, u weet ervan. Misschien bent u er zelf wel een van. Die door genade weer tot geloof en bekering kwamen. Teruggebracht werden. Zoals de verloren zoon terug mocht keren bij de vader. En wat een vreugde gaf dat bij zowel de vader als de zoon. En daarom, de begraafplaats is de beste evangelisatieplaats die er is. Ik zou tegen alle predikanten willen zeggen, als het gaat over het begrafenisdienst leiden, grijp toch de kansen door God u gegeven. Dat ieder, wanneer hij of zij bij de begrafenis is geweest, het zal weten. Aan welke kant sta ik nu? Mag mijn hart gericht zijn op de Heer Jezus Christus? Of is mijn hart gericht op de wereld en al haar begeerlijkheden die voorbij gaan? Het kan ook anders. Ik herinner mij nog vanuit mijn eigen pastorale praktijk hoe nadat de begrafenis achter de rug was, een familielid mij aansprak. En die zei: dominee, ik dacht dat ik alles kwijt was van mijn opvoeding. Maar u hebt toch kans gezien om de hele boel weer boven water te halen. En dan staat u daar maar alsof u zelf de waarheid in pacht hebt. Maar ik zal u één ding zeggen. U begraaft mij niet. Ik laat mij cremeren. Zo kan het ook. Herodes hoort over Jezus en beleeft de ding als het ware opnieuw. Hij hoort als het ware de stem van Johannes weer spreken tot hem. En nu, bijgelovig als hij is, vreest hij dat, komen tot twee keer toe tegen, vreest hij dat Johannes is opgestaan van de dood. En vandaar, dan kunnen we wel begrijpen dat verlangen bij hem om die Johannes te dopen, of Jezus dan in dit geval, Jezus van Nazareth, te zien. En nu is dat moment daar. Hij is in Jeruzalem ter gelegenheid van het Pascha. En dan staat hij ineens oog in oog met Jezus. En die ogen van Herodes en Jezus hebben elkaar ongetwijfeld ontmoet. Ze hebben elkaar in de ogen gekeken. En Herodes ziet het in één oogopslag. Dit is Johannes de Doper niet. Vandaar dat hij zo zeer verblijd is. Gelukkig, hij is het niet. Zeer verblijd toen hij Jezus zag. Wat een opluchting moet dat voor Herodes geweest zijn. Maar hij staat hier wel oog in oog met die man die zoveel wondertekenen doet. Hij hoort niet anders dan dat. En nu die weet dat het Johannes de Doper niet is. Ach, wat zou die nou toch graag een wonderteken van deze man zien. En vandaar dat hij begint te vragen om een teken. Hij staat en hij vroeg hem om een teken. Dat is een verleden tijd ook in onze taal, maar in het Grieks staat het ook in de verleden tijd. En dan betekent dat hij voortdurend aan het vragen is. Dus hij bestookt hem met vragen. Hij reikt de ene vraag aan de andere. En dan zegt Lucas niet wat hij allemaal gevraagd heeft. Maar daar kun je natuurlijk alles bij voorstellen. Hij heeft van al die wonderen en tekenen gehoord. En ongetwijfeld heeft hij die allemaal opgesomd. U kunt toch blinden genezen? U kunt toch kreupelen genezen? Ik heb zelfs gehoord dat u 5000 mensen op één keer eten hebt gegeven. Met brood en vis. U reinigt mijn laatste. Ja, ik heb gehoord dat u doden levend maakt. Ach, laat eens wat zien alsjeblieft. Eén teken. Doch hij antwoordde hem niets. Jezus is bij, maar zegt niks. En het doet niks. En realiseren wij ons dat Jezus hier oog in oog staat met de moordenaar van zijn lieve vriend en broeder, Johannes de Doper. Johannes heeft deze koning op zijn zonde gewezen. Maar Johannes heeft ook gewezen op hem die hier nu voor Herodes staat. Op Jezus als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. O, er is geen zondaar die te veel en te zwaar en te lang gezondigd heeft om niet door de kracht van het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, gereinigd te worden. Herodes, daar is hoop. Vandaar. O, ziet dan nu op dat lam dat door Johannes de Doper is aangewezen. Ook voor jou, dat de zonden der wereld wegneemt. Herodes, jij hebt verkeerd met de vriend van de bruidegom. Zo heeft Johannes de Doper Jezus genoemd. Ik ben de vriend van de bruidegom die zich verblijdt. Wel nu, hier staat nu de bruidegom zelf voor je. En wie Johannes, die je zo graag hoorde. En wie Johannes zich verblijde. Oh, wat zou het groot zijn, Herodes, als je nu ook in hem je blijdschap zou mogen vinden, zoals de dichter daarvan zingt, ik Heere, die al mijn blijdschap in u vindt. Daarom, Herodes, vlucht nu. Vlucht nu onder de vleugelen van Christus. O, zeg het maar. O, wees mij de zondaar genadig. Laat mij een teken zien. Kom, laat nou eens een teken zien. Nou, wat blijft dat teken nou? Doch Jezus antwoordde hem niet. Gemeente, er staan hier twee koningen voor ons. Koning Herodes. Een man die in zijn dronkenschap Johannes liet vermoorden. Een man die in overspel leeft. En daartegenover koning Jezus. Van wie we weten. Het staat zwart op wit. Die nooit geen zonde gehad of gedaan heeft. Oh, ik kan me zo voorstellen dat u nou zegt. Ik ben op die Herodes de Groot inmiddels wel uit. Op die Herodes Antipas. Want zo heet die Herodes wel uitgekeken. O, mogen we nu Jezus zien, alstublieft. De Heilige Geest geven, dat ik hem voor u mag schilderen. Zodat de ogen op hem gericht worden. En bid ondertussen maar om de ogen zelf, waarmee u ogen mag zelven, opdat gezien moogt. Want hij staat hier. Niet om der mensen zielen te verderven. Toen niet. En nu niet. Dus als u ogen slaat op hem. Slaat u het oog op hem. Die ons leven is. Zo zegt Paulus het toch. Christus die ons leven is. Dan slaat u het oog op hem. Die onze hoop is. Zo zegt Paulus het toch. Christus die onze hoop is. Zijn naam drukt zijn wezen uit. Hier staat koning Jezus. Gij zult zijn naam heten, Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Gekomen om de zonden weg te nemen. Hier staat nu tegenover die dienstknecht van Satan, want dat was Herodes. Staat nu de knecht des Heer, de leidende knecht des Heer, zoals die ons getekend wordt in het boek Jesaja. Prachtig die tekst. Zie mijn knecht. Kijk, dat is het nu, hè? Dat zegt de Heer dus. Ik heb u gevraagd om op de Heer Jezus te zien. En dat is een opdracht van de Heer zelf. Hij zegt, zie mijn knecht. Hij zegt, zie het lam van mij. Zie mijn knecht. En dan die prachtige woorden, welke ik ondersteun. Mijn uitverkoren. En welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven en hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op straat laten horen. Wat spreekt dat op dit moment, als hier staat, doch Jezus antwoordde hem niets. Daar is nu de koning, die van Israëls God is gegeven. Als Pilatus straks Jezus weer terug ziet komen bij Herodes vandaan, ach, dan weet u, dan probeert hij alsnog vrijspraak te verkrijgen voor Jezus. En dan gaat het op een gegeven moment zo ver dat hij zegt, ziet uw koning. Dat is toch wat, hè, dat een heiden Jezus aanwijst als de koning der Joden. Ziet uw koning. En dan begint die schare te roepen. En dat is nu de reactie van het vlees. In dit geval van het vrome vlees. Van het godsdienstige vlees. Weg met hem. Weg met hem. Kruist hem. En dan zegt Pilatus, moet ik dan uw koning kruisigen? En dan komt dat onbestaanbare. Maar nochtans staat het er. Wij hebben geen koning dan de keizer. Ze stellen zich liever onder het gezag van de keizer van Rome, die als een godheid werd vereerd, als onder het gezag van de Heere Jezus. O, mijn lieve mensen, ik heb gezegd, we hebben nu wel genoeg gezien van Herodes. Alsjeblieft, stop ermee. We weten genoeg van die man. Maar nou schilderen we de Heer Jezus, die grote koning, die tot ons komt in Heere naam. En wat is nu de reactie? Oh, we hebben gehoord wat zijn volk heeft uitgeschreeuwd. Weg met hem, weg met hem. Kruist hem, hij moest een gevloekte worden. Oh, en dan mag ik u verkondigen, een vloek geworden zijnde voor ons, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Zie uw koning, oh, nou hoor ik harten zingen. Nu hoor ik harten zingen, ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw goddelijke daan met diepst ontzag aandachtig gadeslaan. O, die dierbare koning, die zijn genadige heerschappij doet gelden over het leven van al degenen die voor deze koning leerden buigen. En laten we het dan van hem verwachten. Hij staat hier schier als een machteloze, nietwaar. Hij doet niks en hij zegt niks. Maar ondertussen, hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij kan, zegt hij tegen Pilatus, gij kunt tegen mij niets doen dan dat wat God u geeft te doen. Tenzij het u van boven gegeven worden. Nou, zo staat hij daar. Hij die hier zwijgt, geen antwoord geeft, die hoeft maar één woord te spreken en het is het te gebieden en het staat er. En wat een woorden heeft hij vanmiddag al niet aan u en jou en mij gewijd. Herodes is onder de indruk geraakt van de woorden van Johannes. Maar tenslotte heeft hij die stem van Johannes in het bloed gesmoord. Sensatie, daar was hij op uit. Spektakel, een teken. Doch hij antwoordde hem niets. En dan wordt het heel stil. Laten we deze stilte nou eens gebruiken om voor onszelf de rekening op te maken. Wat hebben al die miljoenen woorden die Jezus al tot u, tot jou en tot mij gesproken hebt in ons leven, wat hebben al die miljoenen woorden gedaan met ons? Die hoofdman over 100, notabene een heiden, die heeft het gezegd, spreek slechts één woord. En mijn knecht zal genezen zijn. Eén woord, Heer. En dan die woordenstroom die van zijn lippen gevloeid is. In de loop der jaren. O alle kinderen van de Heer in de kerk. Die de kracht van dat woord hebben leren kennen in hun leven. Weet je het nog? Dat je die woorden die je hoorde, ging bewaren. Het ging niet langer meer langs ons heen. Het trof doel. Het raakte ons. Was dit niet de eerste schuld in je leven? Het is echt, o Heere, hoe heb ik toch al die tijd in de kerk kunnen zitten zonder dat ik uw woorden heb geloofd? Dat is wat. Hoe heb ik u toch voor een leugenachtig persoon kunnen houden? U bent de waarheid zelf. En u verbergt niets. Ook niet als het gaat over mijn zondig bestaan voor u. En dan weet ik ook wel, dan ligt de Heere maar een tipje van de sluier van u en mijn leven op. Maar het is toch genoeg om te buigen. Dan kun je niet trots meer zijn, dan kun je niet hoogmoedig meer zijn. Dan verliezen we het van de Heer. Wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het behouden. En dan ligt in ons verlies de eeuwige winst. En dan dringt de liefde van Christus om u en jou dat te zeggen. Woorden ook, en we gebruiken de stilte nou maar, woorden ook, die ons blij maakten als we de naam van de Heer Jezus hoorden. Ach, die naam van Jezus, we hebben hem al zoveel keren gehoord. Maar dan gaan we hem spellen. Jezus. Ik vind het altijd zo mooi dat als Jezus tenslotte gekruisigd wordt, er boven zijn kruis geschreven staat. En dit is het eerste wat ik lees. Jezus. Hebben we dat wel eens beseft? Dat God ons zo met zijn zoon confronteert. Als een gehangen aan het vloekhout. Vanwege u en mijn zon. En dan het eerste wat ik lees. Jezus. Dat betekent de Heere. Red. En dan pas de koning der Joden. De Heer redt. O, die naam. Dan kan ik ook begrijpen dat er een gezang is. Dat zingt geen naam, is er zoeter. En beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en heelt alles. Maar die naam, zegt de schrift, is als een olie die uitgestort wordt. Want dan moet je maar denken aan die hoorn die leeg gegoten werd om een koning of een profeet te zalven. Of de hoge priester. Dan droop het van de haren af tot de voeten toe. O, die naam is als een olie die uitgestort wordt. In Psalm 45, en dan kom ik alweer een stapje dichterbij, de Heer Jezus, staat ook: genade is op zijn lippen uitgestort. Het is niet alleen zo dat wij ons mogen verheugen in zijn naam, maar we mogen ons ook verheugen in zijn werk. Hij spreekt toch tot ons hart. In het Hooglied wordt het ons zo innig verwoord. Hij kust ons met de kussingen van zijn mond. Luther zegt: hij kust mij met de bovenlip van het Nieuwe Testament en de onderlip van het Oude Testament. En dan zegt hij: onderlip van het Oude Testament. Ja, waarlijk. Hij heeft onze aller ongerechtigheid op zich genomen. En dan spreekt hij met de bovenlip. Ik ben uw heil alleen. Ach, dan hebben we hem nodig voor die volkomen verzoening. Zo heeft hij toch verwoord, nietwaar? De Zoon des Mens is gekomen om zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. En waar ons dat nu gezegd wordt, door hem. Ja, daar kan ons leven niet anders dan aan hem gewijd zijn. Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid. Al de weg. Gezang 5 van Johannes de Heer. Al de weg. Leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel nog meer? Zou ik immer aan hem twijfelen. Die mij voortleidt. Keer op keer. Woorden die ons ook doen verlangen. Naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid zal wonen. We leven toch in een benauwde wereld, nietwaar? De oorlog in het Midden-Oosten wordt steeds complexer. Het is een onontwarbare kluwe geworden. En hoe gaat het aflopen? We weten het niet. Het is een gruwelijke oorlog. Je had toch ooit kunnen denken dat dat nog zou kunnen gebeuren in deze wereld. En dat mensen, politieke leiders in deze wereld, maar niet in slagen om daar nu een eind aan te maken, omdat men allemaal denkt aan eigen belangen. Dan is een verkiezing tot premier of president voornamer dan dat wat er zich daar afspeelt. Onvoorstelbaar. Maar u ziet het hier dat Herodes ook voor dat eigen ik bereid is om een totaal onschuldige man het hoofd te laten afhakken. En nu zien we het om ons heen gebeuren. Ik geloof dat er inmiddels al 400.000 mensen gesneuveld zijn in die vreselijke strijd. O, en met ons mensen zal het nooit beter worden. Ach, u weet het, na de Tweede Wereldoorlog. Nee, maar toen zouden we het gaan maken. We hebben het gezien, de meest gruwelijke oorlogen zijn er al gevoerd de laatste jaren. En het gaat maar door en het gaat maar door. En vandaar dat verlangen naar de bevestiging van de woorden. Dat hij haastig komt. En dan is het met recht zo, uw komst alleen is het die ons heil zal volmaken. Die vredevorst zal dat gebieden. Het zal door de vernietiging heen gaan, dat weten we. Alles wat er om ons heen gebeurt, het is niet vreemd aan de serieuze Bijbellezer onder ons. Wordt alleen maar bevestigd dat wat ons in de schriften is voorzegd geworden. Ik weet nog goed, toen ik een klein kind was, dacht ik, hoe kan nou ooit de wereld door vuur vergaan? Nou, u weet het. Dat is maar een kwestie van een druk op de knop. Bij wijze van spreken. Maar we weten het dat de elementen brandende zullen versmelten. O, dat wij onze ziel als een buit mogen uitdragen. En wat is het heerlijk als we nou met elkaar mogen vaststellen vanmiddag, Heren. Als u nou zou komen, dan is het goed. Dan is er olie in de lampen en dan is er olie in de vaat. En als dan die wekroep klinkt, gaat uit. De bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Dan mogen we met elkaar optrekken. Oh, maar als wij dat niet zullen beleven, dat kan ook, hè. Want van die dag weet niemand dan de Vader alleen, zegt Jezus. Maar als hij dan nu zou komen, haalt hij ons dan thuis? Dat is natuurlijk de vraag. En wat heerlijk als we het dan mogen geloven. En mij hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. Nou, Herodes die heeft het helemaal gehad met Jezus. Want in plaats, hij was zo blij, dat weet u, maar hij krijgt zijn zin niet. En dan, ja, dan gaat hij maar, gaat hij verachten en dan gaat hij bespotten. U kunt begrijpen dat hij nu al zijn vuil met zijn krijgslieden over Jezus heeft uitgestort. En wat zullen die woorden een pijn gedaan hebben. We realiseren ons dat Jezus, zijn vriend en broeder, door deze man vermoord is geworden. En nu hoort hij diezelfde man, die onderwezen is door Johannes, hoort hij alle vuil spuwen, die hij maar spuwen kan. Spot en verachting. En wat kunnen woorden pijn doen? Dat kennen we misschien wel uit ons persoonlijk leven, hoe mensen ons met woorden kunnen kwetsen tot in het diepst van onze ziel. Wat kunnen mensen ons verachten door hun woorden, nietwaar? Mensen kunnen je geestelijk en psychisch vermoorden. David spreekt erover in de psalmen. Uw toon die toelegt om te schaderen als een scheermes snijdt, durft zich met snoodbedrog beraden. En gij grieft mij door uw schampere woorden, gij tracht me door uw toon te moorden. Wij hebben psalm 22 gezongen. Dat is de psalm van David. Maar daarin wordt wel het lijden van Jezus op onaanvolgbare wijze vertolkt, nietwaar. Hij wordt veracht. Er wordt gesproken dat hij een worm is en geen man in die psalm. Zo wordt er met hem omgegaan. Als een worm en geen man. Een spot van smaad en mensen die boze volk naar zijn baldadig wensen beschimpen kan. En dan psalm 69 ook een lijdenspsalm bij uitnemendheid. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. Nou, dat is wat hier gebeurt. Verachting en spot. Ik ben zeer zwak. De lasteringen snijden mij door de ziel. Ik wacht naar medelijden, maar troosters, helaas. ik vind er geen. En op een gegeven moment houdt het natuurlijk op. Dan als je al je vuil uitgespuwd hebt, ja, dan valt er ook een stilzeg. Nou, dan moet er een spotkleed gehaald worden. En dan wordt hij als een soort koning tentoongespreid. Met een blinkend kleed dan. Dat moet dan een koningsmantel voorstellen. Dus hij maakt nu van alles een belachelijke vertoning. En zo zendt hij terug naar Pilatus. Kijk, Pilatus die wist geen raad met hem en die stuurde naar Herodes. In die zin was Herodes natuurlijk Pilatus heel erkentelijk. Ze zijn ook vrienden geworden. Hè, dat hij hem die gelegenheid heeft gegeven. Dat is geweldig. Wie had het ooit kunnen denken dat twee politieke tegenstanders nog zo met elkaar zouden kunnen omgaan. En dan stuurt hij hem terug met een spotkleed aan. Met andere woorden, Pilatus, joh, maak je niet druk. Dat nou de koning van de Joden zou zijn. Die man die zegt niks. En die man die doet niks. En die man die kan niks. Hier heb je hem terug. Maak je geen zorgen verder. Ze zijn vrienden geworden. En we lezen in Handelingen 4 dat ze samen de Heer Jezus hebben bestreden. Kun je zien hoe ver het kan gaan, hè? Daar lees ik, daar zegt Petrus, want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, die gij gezalfd hebt, beiden Herodes en Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls, dat wil zeggen de stam Israëls, dat moet je zien. Hè? Herodes en Pilatus samen met de heidenen en de stammen Israëls. Allen vergaderd tegen dat een en zelfde kind van God, Jezus, die gij gezalfd hebt. Kerk en wereld spannen samen tegen Jezus. Ik las een stukje van een mij onbekend predikant, Johannes Heerman, maar ik las het in de stemmen van Wittenberg. Dat zijn die delen waar de meeste heel veel preken van Maarten Luther in staan. Maar daar staan ook overdenkingen over het lijden van Jezus in van een zekere Johannes Heerman. Een dominee uit Duitsland die in 1647 is overleden. En die schrijft iets over die vriendschap die hier gesloten wordt in het kwade tegen van Herodes en Pilatus tegen Jezus. En dan schrijft hij dit. En hoe indrukwekkend is het. En nou wil ik u en jou vragen om nou met je hart te luisteren. Als dit nou de taal van uw hart is, dan mogen we tegen elkaar zeggen dat onze lampen en onze vaten gevuld zijn. En wat is dat nodig? O dierbare Heere Jezus, zo begint hij. Nog is er geen einde aan uw lijden. Als u spreekt, slaat men u. En als u zwijgt, bespot men u. Maar door uw smaad hebt gij voor mij eeuwige eer verworven. Gij zijt zonder mededogen van de ene naar de andere rechtbank gevoerd, opdat ik in de grote dag van het oordeel genade zou ontvangen. Door u werden Pilatus en Herodes vrienden. Ach, Heere Jezus, gij trouwe vriend van mijn hart. Door u ben ik met uw hemelse Vader verzoend. En in een eeuwige vriendschap met u gekomen. Die door dood nog duivel verbroken kan worden. Mag je hart daar nou aan op zeggen? Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Die van verderf ons leven wil verschonen. Met goedheid en barmhartigheid u kronen. Die in de nood uw redder is geweest. Amen. Wij willen samen zingen van Psalm 45, het eerste vers. Laat ons danken en bidden. Getrouwe Heer in de hemel. Wat een woorden zijn er gevloeid. En wij bidden u, laat het geweest zijn. Tot bekering. Om zondaren aan uw voeten te brengen. Laat het geweest zijn. Tot meerdere kennis. En genade van onze Heere Jezus Christus. O, wat bent u nabij gekomen in dit woord. Hoe hebt u zelf laten uitschilderen. Als degene die niet gekomen is om ons te verderven, maar om ons te behouden. U hebt ons uw vriendschap geboden. Om ons van het verderf te verschonen. En om ons te kronen. Met goedheid. Heren, laat dit woord zijn kracht hebben gedaan of alsnog zijn kracht doen in de overdenking. Zoals Maria de woorden die ze gehoord had, opsloeg in haar hart. Geef ons de genade om ook de nieuwe week in te gaan vanuit de kracht van uw getuigenis. Ga dan heen in deze uw kracht, gevoed door de woorden van leven en van genade. Heren, Geef dat wij ons niet tegen dit getuigenis zullen verzetten, zoals Herodes dat uiteindelijk ook weer deed. Waar is het op uitgelopen? Schrikkelijke werkelijkheid, om tenslotte afscheid te nemen van Jezus met een spotmantel om, nadat alle verachting en spot was uitgesproken. Heren, dat ons hart niet anders dan een goede reden kan opgeven aangaande koning Jezus. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van deze koning zingen. We mogen de gemeente aan u bevelen, jong en oud. Schenk alles wat nodig is, ook onze broeders die leiding hebben te geven aan het gemeentelijk leven. Mag dat geschieden in afhankelijkheid van u en tot eer van u en tot zegen van jong en oud. We mogen u bidden voor onze broeder dominee Baan, die mentor mag zijn. Schenk ook hem in zijn werkzaamheden hier alles wat nodig is in prediking en pastoraat. Ook de broeder die hier catechese mag geven, wil ook hem bedienen uit uw volheid. Opdat wij zouden ontvangen genade voor genade. We bidden u voor de wereld in nood. We hebben er in de prediking al iets van gezegd. Wat een schrikkelijke realiteit. Hoe moord en doodslag hoogtij vieren, waar mensen worden afgeslacht. O God, wat een wereld, wat heeft de zonde ons toch in diep verderf gestort. En gelukkig mogen we weten dat door uw volkomen offerand de zonden op eenmaal zijn weggenomen, opdat in afwachting van uw komst tenslotte de vrede zal zegevieren. Vredevorst, uw komst alleen is het die ons heil zal volmaken. Geef dat wij bereid mogen zijn om u te ontmoeten. Ons is ons voorgehouden om olie in de lampen en de vaten te hebben, opdat de dag van uw komst ons niet onverhoed zal overvallen, maar wij uit mogen zien naar die dag met opgeheven hoofden. Heere, vergeef al het tekort wat er geweest is. We mogen de kerk die vervolgd wordt, die verdrukt wordt, juist ook in het Midden-Oosten, waar het christendom schier uitgeroeid lijkt te gaan worden, we mogen alle christenen aan u bevelen. Zij die vervolgd worden, gemarteld, in gevangenissen kwijnen. O, hoeveel zijn er ook al niet, die de belijdenis van Christus met hun leven hebben moeten bekopen. Heren, zij traden in de voetsporen van u. Zoals u dat ook gezegd hebt, ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En wat een wonder is het dan dat wij nog in een land mogen leven, waar we nog steeds in rust en vrede samen mogen komen, waar nog kerken zijn waar we in vrijheid in kunnen gaan, en waar uw dienaren nog uit mogen gaan, zonder dat er ook nog maar iets in de weg gelegd wordt. We kunnen u niet genoeg voor erkennen. Maar geef ook dat we daarom des te meer de woorden die tot ons gesproken worden, mogen ontvangen voor wat ze waarlijk zijn, de woorden van God. Vergeef onze zonden, neem onze dankzegging aan. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Onze slotzing is psalm 89 vers 8 en 9, 8 en 9 van psalm 89. Gemeente gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.